Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw Biezepol en mevrouw Van der Spoel mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Mevrouw De Kluiver, Jolien van Vuren zijn kortstondig opgenomen geweest, maar hebben inmiddels het ziekenhuis weer verlaten. Marius Verhoef moet vanavond weer opgenomen worden voor een vervolgbehandeling. Deo Volente, dinsdag 18 november is er een speciale zendingsavond. Nico en Jolanda Bontebal zullen ons van alles vertellen over hun toekomstige zendingswerk in Malawi. Op de publicatieborden kunt u meer lezen over deze avond. Inloop is er vanaf 19:30 en het begint om 20:00. De hele gemeente is van harte uitgenodigd. De avond is ook te beluisteren via de kerktelefoon. Er worden in deze dienst 2 collectes gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee R. van Maurik uit Sommelsdijk. Namens de kerkenraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 48 en daarvan het 4e. En ook het 6e vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid, ook nu vanmiddag, in het midden van uw heilige woning. En ook vers 6, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. 48, 4 en 6.
Thank you.
vanmiddag mogen wij het geloof van de kerk belijden. En daarna zingen we met elkaar de berijming van het Onze Vader. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch alweer. Hij werpt de troon des Satans neer. Het gebed des Heren daarvan vers 3. Na de belijdenis van het geloof. Doen we dan nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof in eeuwig leven. Amen. Met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Volmaakt is het nog niet, dat koninkrijk van u, maar het stuwt wel heen naar die volmaking van dat koninkrijk, als gij weder zult komen op de wolken van de hemel en zult oordelen de levenden en de doden. Daar willen wij door middel van het belijden van de kerk ook weer op gewezen. Dat hebben wij in ons hart mee beleden. Dat u zal wederkomen. U komt terug om uw koninkrijk definitief op te richten. Maar nu regeert u reeds en laat u uw koninkrijk steeds weer opnieuw gestalte krijgen daar waar uw gemeente samenkomt en zich laat regeren door uw geest. En door uw woord. En daar waar we u zeggenschap geven in ons leven, daar richt u uw koninkrijk op. Als wij ons gewonnen geven aan u, de koning, die het voor het zeggen heeft in ons leven. Die het voor het zeggen heeft in deze wereld. En geef dat wij door al die weerstanden heen en al die barrières die er ook in ons leven kunnen zijn, ons laten inwinnen voor dat koninkrijk en onderdaan mogen zijn van u en ons laten gezeggen ook vanmiddag door dat woord van dat koninkrijk. Want u regeert ons door dat spreken van u. Zoals wij in een gewoon koninkrijk ook leven bij datgene wat er gezegd wordt en wat er afgekondigd wordt en wat er geproclameerd wordt, zo mogen wij ook in dat hemelse koninkrijk, dat koninkrijk van u, leven van uw spreken. Die levende sprake die uitgaat van uw woord, wat elke zondag geopend wordt, ook nu vanmiddag. En wij bidden van u, wilt u zo in ons midden zijn. En laat uw geest, dan ook kracht te werken om dat woord ook bij ons binnen te brengen. Want Heer, wij kunnen het wel horen en we kunnen hier wel zitten en we kunnen wel spreken. Maar als het van binnen niet leeft, als het ons niet raakt, als het geen boodschap heeft, dan gaat het aan ons voorbij. Dan leggen we het naast ons neer. Dan wordt het tot dovemans oren gesproken. Maar Heer, wilt u onze harten ontsluiten, zodat we dat woord van u zullen verstaan en ter harte mogen nemen. En laten onze oren geopend mogen zijn, onze ogen ontsloten voor het heil wat u ons laat zien in uw woord. En we bidden van u, wilt u dan zo in ons midden zijn. Wij danken u dat we mogen weten dat daar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u dan ook in het midden bent. Zo mochten wij ook door u begroet worden. Zo mochten we ook al horen dat u met uw genade en met uw barmhartigheid en met die vrede die alle verstand te boven gaat, ons wil omringen en ook wil doortrekken en ons wil aanraken. Laat het ook in deze dienst mogen gebeuren, dat we hier niet te vergeefs zullen zijn. En dat het niet over onze hoofden heen waait, maar dat het meegenomen mag worden, dat het ons hart raakt. We bidden van u, wilt u zo ons een gezegende dienst geven. In de opening van uw woord, in datgene wat we mogen zingen, in datgene wat we mogen geven, in datgene wat we mogen uitzeggen in onze gebeden. Laat het alles mogen zijn tot verheerlijking van uw naam alleen. Gedenk uw gemeente wereldwijd, overal waar ze samenkomt, op al die verschillende continenten, al die verschillende tijden. Maar geef dat uw gemeente gebouwd mag worden en dat uw koninkrijk erdoor mag worden uitgebreid. Dat velen mogen komen tot de kennis van uw heerlijke naam. Verstoor dan het rijk van de Satan en laat de Satan de aftocht moeten blazen. Dat hij het nakijken heeft, dat hij al diegenen die hij denkt in te winnen, moet loslaten voor u. En dat zo uw koninkrijk groot mag worden, uitgebreid mag worden. Dat er een grote schade zal zijn die niemand tellen kan, die getrokken is uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Die zich hebben laten overreden door het evangelie, zich hebben laten inwinnen door uzelf. En wilt u zo dan werken in deze wereld en geef dat velen mogen komen tot de erkenning van u, de koning der koningen. Zo leggen we dit alles voor u neer. En wij mogen het van u vragen, niet op grond van iets in onszelf, maar we mogen het doen, omdat wij een beroep doen op die weldadigheid van u, dat u een God bent die daden verricht, die voor ons goed zijn, waarin wij het welzijn van u mogen ontvangen. En laat die weldadigheid ook in het midden van uw heilige woning vanmiddag groot gemaakt mogen worden en dat we het goed mogen hebben hier. En zo mogen wij pleiten op uw goedheid, op uw barmhartigheid, op uw belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn en dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt uit genade. Amen. Wij lezen vanmiddag met elkaar uit de Heilige Schrift, uit het Oude Testament en wel uit het kleine profetenboekje Haggai. Ik heb begrepen dat niet zo lang geleden uw eigen predikant ook gepreekt heeft over Haggai. Ik meen hoofdstuk 1, dat was niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval er is gepreekt over Haggai. Ik wilde nu vanmiddag stilstaan bij het laatste gedeelte van dit kleine profetenboekje, Haggai 2, vanaf vers 11 tot en met 24. Het kleine profetenboekje is eigenlijk op die wijze opgebouwd dat er door Haggai op 3 dagen geprofeteerd is. En op die 3e dag heeft hij zelfs 2 profetieën gedaan. En die mogen nu vanmiddag en vanavond centraal staan. Haggai die geleefd heeft na de ballingschap, het volk opgeroepen heeft tot de herbouw van de tempel. Het volk is er ook aan begonnen. En daar lezen we in Haggai 2 deze 2 profetieën die hij gedaan heeft op de 24e dag van de 9e maand van het jaar 520 voor Christus. Op de 24e dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius geschieden het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: alzo zegt de Heren der Heerscharen, vraag nu aan de priesters de wet, zeggende: Ziet iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed en hij raakt met zijn slip aan het brood of aan het moes of aan de wijn of aan de olie of aan enige spijzen, zal het heilig worden? En de priesters antwoordden en zeiden, nee. En Haggai zeide, indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden en zeiden, het zal onrein worden. Toen antwoordde Haggai en zeide, alzo is dit volk en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, en alzo is al het werk van hun handen, en wat zij daar offeren, dat is onrein. En nu stelt toch uw hart op, van deze dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heeren. Eer die dingen geschieden, kwam iemand tot de korenhoop van 20 maten, en zo waren er maar 10. En komende tot de wijnbak, om 50 maten van de pers te scheppen, zo waren er maar 20. Ik sloeg u met brandkoren, met honingdauw en met hagel, al het werk van uw handen, en gij keerde u niet tot mij, spreekt de Heere. Stelt het toch uw hart op, van deze dag af en opwaarts, van de 24e dag van de 9e maand af, van de dag af, als het fundament aan de tempel van de Heere is gelegd geworden, stelt er uw hart op. Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom, die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. En dan komt de tweede profetie op die derde dag. Het woord des Heeren geschiedde nu ten tweede male tot Haggai op de 24e van de maand, zeggende, spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende, ik zal de hemelen en de aarde bewegen, en ik zal de troon van de koninkrijken omkeren, en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen, en ik zal de wagen omkeren en die erop rijden, en de paarden en die erop rijden, zullen neerstorten en ieder in een ander zwaard. De 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Tot zover deze woorden uit de Heilige Schrift. We willen bij deze profetieën van Haggai vanmiddag stilstaan. Maar voordat we dat gaan doen, krijgt u eerst nog gelegenheid om uw gave te geven. U heeft gehoord waar het voor is. En als voorbereiding op de prediking zingen we met elkaar Psalm 89. Psalm 89 en daarvan vers 13 en 14. Psalm 89 en daarvan vers 13 en 14. Peter, zoals u weet, is het bij orthodoxe Joden heel normaal dat er kosher gegeten wordt. Je eet alleen maar voedsel wat rein is, wat kosher is. Er zijn daarom ook heel wat producten die niet gegeten mogen worden. Die dus ook niet rein, niet kosher zijn. Varkensvlees bijvoorbeeld. Dat is uit de bozen. Dat mag echt niet gegeten worden. En nog heel veel andere producten die voor ons heel gewoon zijn om te eten. Maar bij de Joden ten strengste verboden zijn. Nou, gemeente Haggai stelt op die 24e dag van die 9e maand, dus op die laatste dag dat hij profeteert, een vraag. Een vraag aan de priesters over heilig, rein, kosher vlees. Hij vraagt: als er nu iemand heilig vlees met zich meedraagt, en dat vlees komt in aanraking met onrein voedsel, wat dus niet kosher is, worden dan die producten automatisch heilig, kosher, door die aanraking met dat heilige vlees? Dat is de vraag die Haggai aan die priesters stelt. Nou, die priesters die hoeven daar niet lang over na te denken, want ze hebben natuurlijk direct het antwoord klaar. Natuurlijk niet. Dat heilige maakt het onheilige echt niet heilig. Dat bestaat niet. Dat zou wel heel mooi zijn, maar zo werkt dat niet. Dat is de eerste vraag die Haggai stelt aan die priesters. Maar hij heeft nog een pijl op zijn boog. Hij wil nog een vraag stellen en dat is een andere vraag. Als er nu iemand is die door de aanraking met een dode onrein is geworden en hij raakt heilig voedsel aan, wordt dat voedsel dan onrein? Ondanks het feit dat het kosher is? Nou, ook dan klinkt er een even voor de hand liggend antwoord als op die eerste vraag, maar dan bevestigend: natuurlijk wordt dat voedsel onrein. Dat kan niet anders. Zo gaat dat nu eenmaal. Het onheilige, dat is besmettelijk. Dat wordt inderdaad direct overgedragen. Maar dat heilige, dat is niet besmettelijk. Dat wordt niet zomaar overgedragen. Als je een mand vol met appels hebt en er liggen een paar rotte appels tussen, dan is binnen de kortste keren heel die voorraad appels rot, bedorven. Maar als je nou een mand vol met rotte appels zou hebben en je zou er een goede appel bij leggen, dan worden die appels echt niet goed. Dan verdwijnt dat bederf echt niet. Dat is duidelijk. Dat is helder. En dat stelt Haggai nu ook aan de orde door die twee vragen die hij aan die priesters stelt. Maar wat wil Haggai daar nu eigenlijk mee zeggen? Wat heeft hij daar nu mee voor? Wel, Haggai wist dat de priesters, die geestelijke leidslieden van het volk, nogal gereserveerd stonden tegenover die herbouw van de tempel waar Haggai op de eerste dag van zijn profetieën het volk toe opgeroepen had. En het volk was er gelukkig ook mee bezig. Maar die priesters die stonden er toch wat gereserveerd tegenover. Die zeiden eigenlijk: ach, die offers die eerst werden gebracht toen de tempel er nog niet stond, gaven geen zegen. Nou, dan ook die herbouw van die tempel niet. Dat levert echt helemaal niets op. Nou, zegt Haggai, dat klopt. Dat hebben jullie net bevestigd door die vraag die ik stelde over dat heilige offervlees, wat geen heiligende werking had op ander voedsel. Dat kan ook niet. Dat hebben jullie zojuist bevestigd. Zo kunnen, zegt Haggai eigenlijk, zo kunnen die offers op zich en ook die herbouw van de tempel op zich goede en heilige handelingen, helemaal niets verkeerds ermee, die kunnen geen heiligheid aan het volk geven. Nee, zo werkt dat niet. Stel je voor dat dat zomaar automatisch door deze handelingen overgedragen zou kunnen worden. Maar zo werkt dat niet. Zo gaat dat niet. Andersom wel. De onheiligheid van het volk maakt alle op zich goede handelingen, of het nu offers zijn die gebracht werden, of het nu die herbouw van de tempel is, die nu ter hand genomen wordt, maken al die handelingen toch uiteindelijk onheilig, ineffectief. Die hebben dan geen effect. Nou, dat is best een ontdekkende en ook een ontmaskerende boodschap. Toen in die tijd door Haggai, maar ook nu. Heilige handelingen, heilige, op zich goede gebruiken, maken ons, u, jou en mij, maken ons per definitie niet heilig, niet rein. Vanmorgen was hier een doopdienst en ook in Sommelsdijk. Nou, je kunt gedoopt zijn en je kunt ook dagelijks uit de Bijbel lezen. En je kunt twee keer op een zondag naar de kerk toe gaan. En je kunt zelfs deelnemen aan het heiligavondmaal. Op zich toch allemaal hele goede dingen, heilige handelingen, heilige sacramenten die bediend worden. Maar die maken ons niet per definitie automatisch heilig en rein. Er wordt toch helemaal niets overgedragen. Dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn, dat zou heerlijk zijn, als dat zo automatisch zou werken. Dan hoef je eigenlijk alleen maar die handelingen te verrichten en dan zit het wel goed. Als je maar gedoopt bent, als je maar naar de kerk toe gaat, als je al je godsdienstige plichten maar vervult, nou dan ben je er toch. Dan ben je toch behouden, dan ben je toch gered, dan ben je toch heilig. Maar zo werkt dat niet. Nee, niet dat daarmee die handelingen op zich verkeerd zijn, zeker niet. Maar ze kunnen niets bewerkstelligen in ons leven als het gaat over dat brengen van heiligheid en reinheid in ons leven. Het gaat immers om de verandering van ons hart. Het gaat om de verandering van ons innerlijk. En dan, ja, dan mag de doop heel veel betekenis hebben. En dan mag het gebed ook van waarde zijn. En dan mag de lezing van het woord ook heel veel betekenen. En dan betekent het naar de kerk gaan ook heel veel. En dat betekent het sacrament van het heiligavondmaal ook heel veel. Maar wel in die goede volgorde. Niet eerst het uiterlijke en dan het innerlijk. Maar eerst het innerlijk en dan het uiterlijke. Dat is de ene kant van de medaille. Heiligheid wordt er niet zomaar overgedragen. Maar aan de andere kant, dat is de andere kant van de medaille. Onheiligheid wordt wel zomaar overgedragen. Dat gaat vanzelf. Dat gaat automatisch. Want hoeveel kwaad heeft immers de zonde, de onheiligheid in ons leven, de onreinheid, hoeveel kwaad heeft dat al niet aangericht? Wat voor uitwerking kan één zonde in ons leven niet hebben? We kennen allemaal de uitspraak: één daad van onbedachtzaamheid maakt dat men jaren schrijdt. Zo'n desastreuze uitwerking heeft nu de zonde. Heiligheid is niet besmettelijk, maar onheiligheid wel. En nu zijn we met z'n allen heel bang voor besmettelijke ziekten. Daar laten we ons voor inenten en we blijven uit de buurt van mensen die zo'n ziekte met zich meedragen. Maar laten we eerlijk zijn, we laten ons heel gemakkelijk besmetten en ook infecteren door de zonde. Ja toch? We surfen van het ene web naar het andere web en allerlei kwaad komt zomaar naar ons toe. En we zappen van het ene tv-programma naar het andere en we komen in aanraking met allerhande vuiligheid op allerlei gebied. En we luisteren naar muziek waar ook allerlei satanische invloeden kunnen zijn. Zo zijn wij bezig altijd weer opnieuw om ons bloot te stellen aan de zonde, de onheiligheid. En die zomaar overgedragen wordt. En er zouden natuurlijk talloze voorbeelden gegeven kunnen worden hoe dat gaat. Maar we stellen ons bloot aan heel veel infecties en ook zeer besmettelijke ziekten. En het lijkt wel alsof we denken dat er helemaal niets aan de hand is. Alsof het allemaal wel meevalt. Ja, maar zegt u, dat andere wat u zo net genoemd hebt, dat helpt dan eigenlijk ook niet. Want die doop die schijnt dan eigenlijk niet zoveel voor te stellen. En naar de kerk gaan, dat is eigenlijk ook maar betrekkelijk. En dat bidden en dat bijbellezen, dat zet ook niet zoveel zoden aan de dijk. Maar wat dan? Wat moet ik dan doen? Wat is er dan nodig in mijn leven? Wel, gemeente, de toevlucht nemen met al je innerlijke onreinheid en onheiligheid tot hem waar vanmorgen de doop naar verwezen heeft. Ook vanmorgen zal het alweer voorgelezen zijn dat wij in onszelf onrein zijn, in zonden ontvangen en geboren, onrein. En dat we onze reinigmaking buiten onszelf moeten zoeken in de Heer Jezus Christus. En leven uit hem die in de prediking, als wij in de kerk zijn, als wij opgaan onder het woord van God, uitgaan naar hem die in de prediking ons aangewezen wordt als de zaligmaker die ons reinigt van al onze zonden. En je verlaten alleen op dat woord waar gewezen wordt op hem in wie al uw reinheid en heiligheid ligt. En aan de tafel van het verbond delen in de overvloed van genade door die tekenen en zegelen van brood en wijn, waar we verwezen worden naar hem die ons wil reinigen van al onze zonden, van al onze onheiligheid die we met ons meedragen. Daar gaat het om. En dat was het uiteindelijk waar het bij Haggai ook om ging. Ontnuchterend en ook ontdekkend kwam hij daar tot die priesters, die geestelijke leidslieden van het volk, met die ontmaskerende vragen om het volk en ook de priesters te brengen tot God. Tot overgave aan hem. Tot gehoorzaamheid aan hem. Een gehoorzaamheid die immers beter is dan offeranden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. Niet alleen dat uiterlijke, maar dat komt aan op dat innerlijk. Maar goed, gemeente, nu weer terug naar die derde dag dat Haggai profeteert. Ontdekkend stelde hij dus die vragen en we kwamen op het spoor wat Haggai daarmee wilde bewerken. Maar het gaat de profeet om meer. Hij wil meer naar voren brengen. Hij ziet nu dat het volk bezig is om aan die oproep tot herbouw van de tempel gehoor te geven. En dat het ook volhardt in het bouwen van die tempel. En nu mag hij ook verkondigen, daar is hij ook profeet voor, nu mag hij ook verkondigen dat daar zegen op rust. Zo mag Haggai gelukkig ook spreken. Nee, het is niet alleen maar ontdekking bij hem, ontmaskering, maar het is ook bemoediging. Niet alleen waarschuwing, maar ook vertroosting. Dat is overigens voortdurend de tweeslag van de prediking. Profetische prediking heeft altijd die twee kanten aan zich. Oordeel, maar ook vrijspraak. De wet in al haar scherpte, maar ook het evangelie. Ons wakker schudden, tot inkeer brengen, maar ook ons een hart onder de riem steken. Ons bemoedigen door het evangelie. En zo doet Haggai dat hier ook. En hoe doet hij dat dan? Op wat voor manier? Wel, hij laat eerst zien hoe de misère er was toen het volk niet gehoorzaamde, niet heilig leefde, ondanks de offers die ze brachten. Toen sloeg de Heer het volk met misoogsten en met natuurrampen, broodkoren, honingdauw en hagel, staat er in vers 18. Toen het volk naar een hoop koren liep en ze dachten dat er misschien 20 maten gerst zouden zijn, was er maar 10. En toen ze de druiven in de wijnpers vertraden, verwachtten ze 50 maten oogst, maar het waren er maar 20. De oogst viel tegen. De economische malaise trof hen vanwege die ongehoorzaamheid, vanwege die onheiligheid van hun leven. Maar God gaat verandering geven. In de toekomst zal de Heere zegen geven. En dat zal gebeuren, zegt Haggai, vanaf nu. Vanaf die 24e dag van die 9e maand. Zo staat het in vers 19. Vanaf die dag zal hij zegen geven. Dat wekt waarschijnlijk wat misverstand. Want ze waren toch al veel langer aan het bouwen. Ze waren toch al een paar maanden bezig aan de herbouw van de tempel. Jazeker, maar dat waren eigenlijk allemaal nog maar voorbereidende werkzaamheden. Want nu begint de bouw echt. En vandaar dat er ook gesproken wordt van dat fundament wat nu gelegd is. En het zal nog minstens 4 jaar duren voordat die hele tempel klaar is. En vanaf nu, zegt Haggai, nu vanaf dat fundament gebouwd wordt, vanaf nu, zegt Haggai, zal de Heere zorgen voor zegen. Als het volk zal volharden in die wederopbouw van de tempel, zal God ook werkelijk zijn zegen daarover gebieden. Het volk kan als het ware terugvallen op die datum van die 24e van die 9e maand. Heere, u heeft het toch beloofd? U heeft het toch gezegd dat u vanaf die dag zegen zal geven? Dat het niet in de zin van voor wat hoort wat. Heren, wij doen wat, dan moet u ook wat doen. Zo wordt het niet bedoeld. Maar wel dat de Heere gehouden kan worden aan zijn eigen woord. Zijn eigen belofte. Heren, u heeft het toch zelf beloofd ons te zegenen. Vanaf die datum. Waar het volk op terug kan vallen. Zouden wij wellicht in ons leven ook zo'n datum hebben? Zo'n datum waar we op terug kunnen vallen? Nou, ik denk dat we dan heel concreet kunnen denken aan een doopdatum. De doopdatum van vandaag. 16 november 2008. Dat is een datum waar die kinderen die vanmorgen gedoopt zijn, hier en ook in Sommelsdijk, op terug kunnen vallen. Misschien weet u uw doopdatum nog ineens. Maar wellicht dat die wel te achterhalen is. Via een doopkaart die misschien nog ergens in een laadje ligt. Of als jullie misschien in jullie fotoalbum kijken, misschien staat er wel een foto in je dooptenu. En misschien dat er wel een datum bijgeschreven is dat je gedoopt bent. Maar goed, al weet jij, of al weet u die datum niet. Die dag is bij God wel bekend. God weet precies wanneer u die doophandeling heeft ondergaan. God weet precies dat die beloften van hem aan u en jouw voorhoofden betekend en verzegeld zijn. Die datum is bij hem bekend. Toen heeft hij gezegd, toen heeft hij het beloofd, zoals het ook vanmorgen geklonken heeft. Ik wil uw God zijn. Ik ben een vader die u van alle goed wil verzorgen, al het kwaad van u wil weren en zelfs het kwade u ten beste wil keren. Ik ben een God die in mijn zoon zorgt voor afwassing der zonde en door de Heilige Geest u wil toe-eigenen datgene wat u in Christus hebt, namelijk die afwassing van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van uw leven. Dat heeft God beloofd. Vanaf die datum wil hij dat ook in uw leven en jouw leven bewerken. En God, gemeente, wil die belofte in ons leven vervullen, werkelijkheid laten worden, als we er ook geloof aan hechten. Als we er ook gelovig mee omgaan, als we ook verwachting van hem hebben, als we ook pleiten in de nood van ons bestaan op die belofte die God aan onze voorhoofden betekent en verzegeld heeft. Als wij vertrouwen op die toezeggingen die hij gedaan heeft. Juist daar waar nood is, waar zorg is, waar de misère gevoeld wordt. Want ja, het volk zag om zich heen en zag daar nog de gevolgen van haar ongehoorzaamheid. Zag daar nog de kwalijke gevolgen van de zonde. Maar toch klonk daar die profetie van Haggai, was daar het woord van God, wat sprak van heil, wat sprak van zegen. Daar mocht het volk zich aan optrekken. Daar mocht het houvast in vinden. En daarom zegt Haggai ook, is er nog zaad? Nou, zaai het dan maar. Ik zal zorgen voor een grote oogst. En ik zal ervoor zorgen dat die vruchtbomen die nu zo weinig opleveren, weer vrucht zullen dragen. Ik zal verandering geven. Zo is God nou. Zo is God nou. Toen, maar ook nu. En laat dat een vertroosting voor u en voor jou in uw en jouw leven mogen zijn. Tot bemoediging wellicht, waar zoveel tegenslagen en zoveel tegenspoed en waar zoveel tegenwind in uw leven er kan zijn. Ik zal zegen geven. Wat uit mijn mond uitgaat is vast en onverbroken. Vanaf die doopdatum. Toen u of jij gedoopt bent. Ik stel nooit teleur. Al is het misschien 13 jaar geleden. Of misschien 40 jaar geleden. Of misschien wel 60 jaar geleden. En misschien zitten er wel mensen in de kerk waar het nog langer geleden is. Dat God dat beloofd heeft. Toegezegd heeft. En dan mag... Dan mag een staat gemaakt worden op dat woord van God. En dan mag je het weten, ik ben een waarmaker van mijn woord. De Heere belooft het. En wat de Heere belooft, dat doet hij ook. Daar mag Haggai het volk op wijzen. Vanaf die datum zal God zegen geven. Nou gemeente, dat wat betreft de eerste profetie op die derde dag. Van die 24e van die 9e maand. In dat jaar 520 voor Christus. Maar zoals we hoorden, werd er op die dag door Haggai nog een keer geprofeteerd. En daar sluit dat hele kleine profetenboekje Haggai mee af. Dat zijn die versen 21 tot en met 24. En deze profetie is in het bijzonder gericht tot Zerubabel. Dat is de landvoogd, een soort stadhouder, die de Perzische koning Darius over Israël heeft aangesteld. Want Israël was nog steeds bezet. En Zerubabel mocht daar de landvoogd, de gouverneur zijn. Een landvoogd, een gouverneur overigens, door wiens aderen koninklijk bloed stroomde. Want hij is nog een verre nakomeling van koning David. Hij wordt ook genoemd in die geslachtslijst van de Heer Jezus Christus in Matthäus 1. Zerubabel. Maar goed, tot deze landvoogd richt Haggai nu zijn laatste profetie. De vierde dus. De tweede op die 24e van die 9e maand. Deze profetie die is heel sterk verwant met een profetie die hij al uitgesproken heeft op die tweede dag. Toen werd al gesproken over de heidenvolkeren die zullen beven. Wat eenmaal op die dag der dagen zal gebeuren. Maar hier, en dan gaat Haggai verder, hier wordt zelfs gesproken over de vernietiging van alle heidenvolkeren. Ze zullen niet alleen maar beven, maar ze zullen zelfs vernietigd worden. Ze zullen het onderspit moeten delven. In allerlei toonaarden wordt dat in vers 23 onder woorden gebracht. Tronen en strijdwagens zullen worden omgekeerd en paarden zullen door het zwaard vergaan. De eindstrijd tegen de wereldmachten zal eenmaal zijn beslag krijgen. Nou, u merkt al dat ik spreek over de eindstrijd en dat heeft alles te maken met de eindtijd. Alleen klopt dat wel? Want welke rol heeft Zerubabel daar nu in gespeeld? Tot hem richt Haggai immers zijn profetie. Hij zal een bijzondere rol spelen in dat gericht, in dat eindgericht wat komen zal. Maar Zerubabel is toch al lang gestorven? Is toch al lang van het toneel verdwenen? En het einde van de wereld, waar God afrekening zal doen van al zijn vijanden, dat is het toch nog niet? Dat staat toch nog uit? Dat ligt nog in het verschiet? Nou, gemeente, dat is waar. En dat maakt de uitleg van deze profetie ook best wel lastig. In ieder geval heeft Haggai zo mogen profeteren dat Zerubabel een bijzondere rol zal spelen in die ontknoping van die wereldgeschiedenis. Haggai mocht Zerubabel zelfs aanwijzen als een messiaanse vorst. Een koning die door God gebruikt zou worden om op een speciale manier te zorgen voor de overwinning op alle machten die zich tegen God zullen verheffen. Er zijn daar dan wel uitleggers geweest die gezocht hebben naar een vervulling in het leven van Zerubabel zelf. Heeft hij wellicht gestreden tegen het leger van de Perzen? Heeft hij misschien afrekening gehouden met al die vijandelijke volkeren om Israël heen? Nou, uit de geschiedenis van die tijd is daar helemaal niets van bekend. Zerubabel is gestorven zonder dat er een einde kwam aan de heerschappij van de Perzen. Laat staan een eind aan de macht van de heidenvolkeren in het algemeen. Nou, hoe moeten we dan deze profetie verstaan? Hoe moeten we er dan mee omgaan? Heeft Haggai dan misschien gefaald? Heeft hij zich misschien vergist? Of moeten we zelfs zeggen dat God zich heeft vergist? Wel mooie dingen laten zeggen over Zerubabel door Haggai zijn dienstknecht en niet uit laten komen? Dat zijn nijpende vragen. Lastige vragen die aan de hand van zo'n profetie toch naar boven komen. Gewichtige vragen. En daar hebben we ook niet zomaar 1, 2, 3 een antwoord op. Toch zullen we het proberen. Onder de beding van de leiding van Gods Heilige Geest. Kijk gemeente, als we de profetie alleen maar duiden door de vervulling te zien in Zerubabel, die toen leefde. Als dat alleen maar de vervulling kan zijn, dan zijn we met die profetieën, niet alleen maar van Haggai, maar ook van andere profeten, dan zijn we wel erg kortzichtig bezig. Dat is te beperkt. Want, zoals u wellicht weet, hebben heel veel profetieën in het Oude Testament, niet alleen maar uitgesproken door Haggai, maar ook door vele andere profeten, hebben al die profetieën in het Oude Testament een eschatologische spits. Dat wil zeggen, ze krijgen hun definitieve vervulling, hun uiteindelijke verwerkelijking in de eindtijd. Zeker, ze worden uitgesproken alsof het vandaag, in die tijd waarin we leven, nog zal gebeuren. Daar zit iets in van het verlangen naar de voleinding der eeuwen. Alleen dat gebeurt niet direct. Dat lijkt. Want hoeveel eeuwen zijn er al niet verstreken sinds dat Haggai daar heeft geprofeteerd? En als we denken aan Paulus die dacht dat in zijn leven de wederkomst van Christus al zou plaatsvinden. Heel wat passages in de brieven wijzen erop dat hij een hele nabije wederkomst van Christus verwachtte. Maar ook hij heeft het niet meegemaakt. Hoewel die het heel sterk verwachtte en aanstaande dacht. En hoe lang moet de gemeente wellicht nu nog wachten, eer dat die grote doorluchtige dag komt, waar we van gesproken hebben met de belijdenis, dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Wanneer zal die dag komen dat de eindstrijd volbracht en voltrokken zal worden? En dat al Gods vijanden, die ook onze vijanden zijn, zullen vergaan. Hoe lang zal dat nog moeten duren? Maar gelukkig dat de Heere nou voor boodschappers zorgt, voor profeten, voor apostelen, voor voorgangers, die het verlangen naar deze dag wakker roepen en ook gaande houden. Alsof het in deze tijd, alsof het in de nabije toekomst zal plaatsvinden. Want daarmee bewaart God zijn gemeente, bewaart God zijn kinderen voor lijdelijkheid. Dat ze zullen indutten en inslapen. Ach, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Het duurt nog een hele tijd voordat die voleinding der eeuwen er zal zijn. Dan zou het gevaar ontstaan dat de gemeente zich te veel zou richten op deze tijd. Te veel zich zou richten op deze wereld. Zich hier en nu zou thuis voelen. De pinnen van haar levenstent te vast zou slaan in deze aarde, in deze wereld. Maar dat wil God niet. Dat wil hij niet. En vandaar dat hij in die tijd van Zerubabel, liet profeteren dat Zerubabel messiaanse trekken mocht vertonen. Zodat het volk toen zou denken, is nu de ontknoping van de wereldgeschiedenis aanstaande? Zal het nu bijna komen? Is Zerubabel misschien een messiaanse vorst? Zal God afrekening houden met alle vijanden van het volk en daarmee de vijanden van hem? Hij wordt zelfs benoemd met dat prachtige beeld van een zegelring. Zo'n zegelring die een vorst als een persoonlijk bezit om zijn hals droeg. Een heel kostbaar bezit. Een stuk eigendom waar hij met heel veel zorg mee omging. Niet voor niets zegt de bruid in het Hooglied tegen de bruidegom: zet mij als een zegel op uw hart. Zoals koning Salomo die zegelring heel dicht bij zijn hart droeg, zo wilde die Sulamitische heel dicht bij haar geliefde, bij Salomo zijn. Nou, Zerubabel die wordt hier zelfs de zegelring van God genoemd. Mijn knecht, ik heb u uitverkoren, zegt de Heer. Dat zegt hij bij monden van Haggai. Zo bijzonder is nu Zerubabel, zo bijzonder is nu deze Messiaanse vorst. En zo mocht het volk verwachting van hem hebben. Maar nu is Zerubabel toch gestorven. En die dag der dagen, die is nog niet gekomen. Is daarmee, gemeente, het verlangen van al Gods kinderen naar de eindtijd gedoofd? Tot een einde gekomen? Is met dat sterven van Zerubabel ook die hoop en die verwachting op die eindtijd verdwenen? Nee, gelukkig niet. Zerubabel mocht een type zijn van Christus, de grote zoon van David, de echte nakomeling van deze vorst die komen zal. En die ook gekomen is, in zijn vleeswording op deze aarde, is hij neergedaald op deze aarde. Is hij gekomen. En die ook eenmaal, nadat hij opgevaren is ten hemel, die ook eenmaal zal wederkomen in heerlijkheid op de wolken van de hemel, om te oordelen de levenden en de doden. Dat staat nog uit. En we weten dat zijn komst altijd gepaard gaat met het delven van het onderspit van alle vijandelijke machten. Zo was het toch in zijn eerste komst. Hij heeft het toch bewezen dat hij die drievoudige vijand, zonde, dood en duivel, verslagen heeft. Door een weg van lijden en sterven, maar ook van opstanding uit de doden. Hij heeft door het kruis en door de opstanding de machten in het openbaar te kijk gezet. Zoals Paulus erover spreekt in de Colossensebrief. Ze hebben als het ware het nakijken. Ze hebben het niet voor het zeggen. En eenmaal, gemeente, zullen ze voorgoed, definitief van het toneel verdwijnen. Daarom zongen we ook: uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Laat dat koninkrijk toch volmaakt worden. Volmaken. Dat het koninkrijk definitief zal doorbreken. Daar verlangt de gemeente naar. Dat heeft u toch al verlangend meegezongen. Heren, laat dat koninkrijk toch komen. Daar zien Gods kinderen al eeuwenlang naar uit. En steeds zorgt de Heere voor dienaren. Of het nu profeten of apostelen zijn. Of het nu voorgangers zijn in deze tijd. God zorgt voor dienaren die het verlangen dat deze ontknoping wakker roepen en ook gaande houden. Door de prediking van het woord. Waar hij ons regeert. Door zijn geest en woord. Waar hij het koninkrijk opricht. Nu nog ten dele. Maar straks volmaakt. Verlangt u er ook naar? Verlang jij er ook naar? Zien we uit naar die dag der dagen? Vervult het ons met heimwee? O Heer Jezus, kom toch haastiglijk. Of zeg je misschien bij jezelf, nou liever nog niet. Nog even wachten hoor. Ik heb nog zoveel idealen, ik wil mijn opleiding nog afmaken, ik wil nog trouwen. Ik zou nog graag kinderen willen krijgen. Ik heb nog zoveel dingen die ik in de toekomst verwezenlijk zou willen zien. Nee, nu nog niet. Even wachten. Of bent u misschien bang, huiverig, als u heen leeft naar die dag der dagen. Bang om die vorst, om die meerdere Zerubabel te ontmoeten. Om die onder ogen te komen. Want u voelt het heel goed aan. Met mijn onheilige leven kan ik hem niet onder ogen komen. Ik heb een kwaad geweten. Er is zoveel wat tegen mij getuigd. En bent u daarom bang om vanwege die onheiligheid voor hem te verschijnen? Ondanks het hanteren van allerlei heilige handelingen. Ondanks het feit dat je naar de kerk toe gaat en gedoopt bent en naar de avondmaal komt. Maar toch, hoe zal ik bestaan voor zijn heilig aangezicht? terecht huiveren. En misschien ook dat mensen het willen uitstellen. Maar toch, hij komt. Hij komt om de wereld te oordelen. En wie zal nu voor hem kunnen verschijnen? Wie verlangt ernaar om hem te ontmoeten? Wie zal eenmaal zonder verschrikken voor die rechten van hemel en aarde kunnen verschijnen? Alleen zij die in al hun onreinheid en al hun onheiligheid hun reinigmaking en zaligheid gezocht hebben, buiten zichzelf, die door de prediking van het woord uitgedreven zijn naar hem, die door de prediking van het woord verlangen hebben gekregen naar zijn dag, en die in Christus al hun heil en zaligheid, al hun gerechtigheid en heiligheid gevonden hebben. En die daarom koosje zijn. Die daarom heilig zijn. Niet in zichzelf. Zeker niet. Maar die heilig mogen zijn in hem. Gerechtvaardigd door hem. Als een goddeloze. En die zullen eenmaal, en ik weet niet wanneer, misschien heel snel, misschien moet het nog lang duren, maar die zullen eenmaal als een reine bruid, zonder vlek en rimpel, vanmorgen werd gelezen, onbevlekt, zonder vlek en rimpel, voor de bruidegom Christus mogen verschijnen en ingaan en delen in die heerlijkheid van dat volmaakte koninkrijk, waar geen macht dat koninkrijk meer beheerst en belaagt, maar waar God alles zal zijn en in allen. Zoek daarom uw reinheid in hem alleen, in die meerdere cherubanen, voordat het wellicht voor eeuwig te laat is. Amen. Zingen we met elkaar van dat verlangen. Psalm 98 en daarvan vers 4. Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. En dan zingen we ook, hij komt. Ja echt, hij komt om de aarde te richten. Psalm 98 vers 4. Mensen die zo vaak gericht zijn op deze wereld en vaak alleen maar bezig zijn met de dingen van deze tijd en zo weinig toekomstgericht. Wij zoeken niet altijd de dingen die boven zijn, daar waar Christus is, zittende aan uw rechterhand. Wij zoeken zo vaak de dingen die van beneden zijn, die zo aard zijn. waardoor we dat zicht op u, de komende koning, verliezen. En denken dat het hier en nu allemaal verwezenlijk moet worden. Maar Heer, u wilt ons door de prediking richten op dat komende koninkrijk. U wilt onze ogen richten op hem die wederkomt, op de wolken van de hemel. Opdat er in ons hart verlangen zal zijn, uitzien naar die dag dat u dat koninkrijk definitief zal laten doorbreken. Heer, geef dat wij bereid mogen zijn als u wederkomt. Dat wij wakend en ook werkzaam zullen zijn. Dat we niet net als die meisjes in slaap vallen en sluimeren. Maar dat wij waakzaam zijn. Dat als de roep klinkt, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dat wij hem zullen ontmoeten. En dat wij dan olie in onze lampen mogen hebben. Dat wij bereid zijn. Dat we niet weggestuurd zullen worden als die vijf dwaze maagden die niet bereid waren. Maar dat wij in mogen gaan in uw heerlijkheid. O Heere God, wilt u uw gemeente elke keer weer wakker schudden. En gaande maken naar die dag. Dat er steeds weer gewezen mag worden op dat koninkrijk wat u wil oprichten. Op wil richten in ons hart. Maar wat u definitief wil laten komen als Jezus wederkomt. Geef dat wij onderdaan mogen zijn van u, koning Jezus. Dat wij ons gewonnen zullen geven aan hem. En zo hem niet alleen maar zullen kennen als de gekomene. Die gekomen is in ons vlees. Die verzoening heeft aangebracht. Maar dat we hem ook mogen kennen als de komende. Hij die zal wederkomen. En geef dat we zo uit mogen zien naar die dag. Met een verlangen. Kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Heere, vergeef ons als wij niet altijd op die toonhoogte leven. Als wij ingedommeld zijn. En als wij in slaap gevallen zijn. En als wij de pinnen van onze levenstent te veel geslagen hebben in deze wereld en op deze aarde. Maak ons los daarvan. Maak ons burgers van dat hemelrijk. Dat wij onze wandel in de hemelen mogen hebben, waaruit wij de zaligmaker mogen verwachten, die ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkte lichaam. Want dat staat uit. Dat alles goed zal komen. Alle machten zullen van het toneel verdwijnen. Ook de macht van ziekte. Ook de macht van de Satan. Ook de macht van de zonde. Het zal alles weg zijn. Dan is er geen onreinheid meer. Dan is er geen onheiligheid meer. Dan is er geen zonde meer. Dan mogen we voor altijd heilig zijn. En roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Geef dat we in dat koor mogen staan. Dat we er niet zullen ontbreken. Maar dat we hier mogen repeteren. Dat lied van verwachting. Dat lied van uitzien naar uw komst. Heb dank dat u ons daar elke keer weer toe oproept. Door middel van uw woord. Ook door deze profetieën van Haggai. Zoveel eeuwen geleden uitgesproken. Waar al iets in zat. Van dat tintelende verlangen naar uw komst. Zou het gebeuren? Zou Jerubabel zo'n messiaanse vorst mogen zijn? En zo heeft u dat volk doen uitzien naar uw komst. En zo wilt u dat nog steeds doen. Wilt u zo ook werken. Door uw woord en door uw heilige geest, ook onder ons, ook in deze gemeente. Gebruik daarvoor ook de bediening van het woord van de predikant die aan deze gemeente verbonden is. Gedenk de kerkenraad om ook de gemeente erop te wijzen in het bezoekwerk, in allerlei andere werkzaamheden die verricht worden. En geef dat deze gemeente ook werkelijk een Maranatha gemeente mag zijn. Kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Heere, wij danken u voor deze dienst. En we bidden u voor mensen die het moeilijk hebben. Waar zorgen zijn. Waar zorgen zijn om de gezondheid. We denken ook heel in het bijzonder aan Marius Verhoef. Die vanmorgen een kind ten doop mocht houden. Maar nu alweer naar het ziekenhuis moet. Wilt u verder ook herstel geven. Zegen hem ook. Zegen ook de behandeling. En geef dat hij weer beter mag worden. We bidden u ook voor de familie Toes, de familie van de Amsbroeder, waar in de afgelopen week een moeder, een oma begraven werd. En gelukkig mocht er over dat sterven van deze zuster een glans liggen, dat ze tot ruimte mocht komen. In die bekommering geleefd, altijd de angst of ze zichzelf niet iets zou toe-eigenen dat niet van haar zou zijn. Totdat u zelf overkwam en dat u haar dat uitdeelde wat haar uitzicht gaf op die heerlijkheid. Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Dan mag de dood een doorgang zijn naar die eeuwige heerlijkheid. Dan geen bekommering meer, maar dan eeuwige blijdschap. Heer, geef dat zo voor ons allen. Ook als er misschien nog zoveel onzekerheid is. Ook als wij bang zijn om u te ontmoeten. Ook als er nog zoveel is wat ons aanklaagt. En dat blijft ook. Tot onze laatste adem toe. Maar dat wij nochtans mogen vertrouwen op dat volbrachte werk van Jezus Christus. Dat die rechter voor wie wij moeten verschijnen ook onze redder is geweest. Die in het oordeel is gekomen, opdat wij er doorheen zullen komen. Die de vloek heeft gedragen, opdat wij niet vervloekt zouden worden. Die al onze onheiligheid en onreinheid heeft gedragen, opdat wij heilig, zonder vlek en rimpel, onbevlekt voor uw aangezicht gesteld mogen worden. Wat een heerlijke werkelijkheid, die in het geloof omhelst en beleden en aanbeden mag worden. Laat dat geloof gewekt en versterkt mogen zijn, ook nu vanavond, maar ook elke keer weer als de bediening van het woord er is. Wees met ons als we hier vandaan gaan. Bewaar ons op weg naar huis. Daar waar we verwacht worden of waar we alleen thuis komen, wilt u een goede zondagavond geven in de overdenking van uw woord. We bidden het uit genade alleen. Amen. Tot slot, gemeente, mogen we met elkaar zingen een messiaanse psalm, psalm 132. Psalm 132 en daarvan vers 11 en 12. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En ook wat vijand tegen hem zich kan, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 132, 11 en 12. vrede en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.